Gemeente, namens de kerkraad mag ik u het volgende meedelen. De kerkraad met de diakenen vergadert zo de heren wil op dinsdag 28 april aanstaande aan de Russenweg 6 te Zwolle vanaf 19:30. Op woensdag 29 april vergadert de kerkraad eveneens, maar dan met de kerkraad van Hardenberg in verband met het onderzoek van de belijdeniscategezanten. Deze vergadering zal in Hardenberg worden gehouden en begint om 19:30. De collecte in deze dienst is bestemd voor de kerk. Op verzoek wordt u het volgende meegedeeld. Op vrijdag 1 mei aanstaande zal zo de heren wel de afsluitingavond van het vergaderseizoen worden gehouden. De vergadering zal hier in de kandelaar worden gehouden, begint om 19:00. Alle gemeenteleden worden voor deze vergadering van harte uitgenodigd. Tot zover de mededelingen. Na votum en zegengroet zingen we met elkaar van Psalm 23, de versen 1 en 3. Het eerste en derde vers van Psalm 23 zingen wij na votum en zegengroet. Wij willen nu gaan staan voor de Heere, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die is de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Samen bidden. Die toekomst voor ogen te hebben, Heere, daarvan te mogen zingen dat we voor eeuwig in uw huis mogen zijn. Om met u samen te leven. Om Jezus Christus te zien, het Lam. Onze koning te begroeten. In die ontmoeting samen met al de heiligen te staan. U te prijzen en te roemen. Uw heerlijkheid groot te maken. Daar waar geen zonde is, waar u de tranen van de ogen af zult wissen, waar niets onreins meer binnen zal komen. Heer, daar gaat ons hart naar uit. En daarom danken we u dat we voor de tweede maal vandaag bijeen mogen zijn als gemeente van Jezus Christus om te luisteren naar uw woord, om te zingen van het heil en van uw genade en liefde. Om, Heer, dat hart u op te dragen onder de bede dat u ons wilt reinigen van al onze zonden, dat u weg wilt doen wat niet goed is voor uw ogen en of u in ons dat nieuwe leven op wilt bouwen zodat we ook hier op aarde meer en meer aan Jezus Christus gelijkvormig zullen worden. Steeds meer in zijn geest wandelen. Steeds meer die liefde proeven. Steeds meer, Heere, antwoord geven aan dat vaderhart van u. Om bij onszelf op te merken dat de kracht van Jezus Christus in ons leven de dood overwint. En het verderf overwint. Dat er nieuwheid is in hem. Hoop. Leven. Echt en waarachtig leven met u. Ik wil zo uw woord openen, als we het samen ook mogen hebben, over die maaltijd waarin we de voorsmaak mogen proeven, van die overvloed van vreugde waar we in Psalm 23 van hebben gezongen. Als we, Heere, het hebben over hoe dat geloof versterkt wordt, al reizende onderweg naar dat vaderland, die stad met fundamenten die u hebt bereid. En leg het, Heer, in ons hart, opdat het daar mag groeien en vrucht mag dragen. En we als gemeente in die eenheid met onze Heer Jezus Christus, hem mogen prijzen die ons leven is. Hoor ons, in zijn naam alleen. Amen. Wij lezen uit het woord van de Heer onze God 1 Korinthe 10, vers 1 tot en met 22... Dat doen we met het oog op de preek over zondag 29, waarin wij stil mogen staan bij de betekenis van het avondmaal. 1 Korinthe 10 dus, vers 1 tot en met 22. Want ik stel er prijs op, broeders, dat u weet dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heen gingen, allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee, allen hetzelfde geestelijke voedsel aten en allen dezelfde geestelijke drank dronken. Want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen meeging. En die rots was de Christus. En toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad, want ze werden neergeveld in de woestijn. Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden. Word ook geen afgodendienaar, zoals sommigen van hen gelijk geschreven staat. Het volk zette zich neer om te eten en te drinken en ze stonden op om te dansen. En laten wij geen hoererij plegen, zoals sommigen van hen deden. En er vielen op één dag 23.000. En laten wij de Heer niet verzoeken, zoals sommigen van hen deden. En zij kwamen om door de slangen. En mord niet, zoals sommigen van hen deden. En zij kwamen om door de verderfengel. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons. En het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. Daarom, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. U hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw die niet zal gedogen dat uw bovenvermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat u er tegen bestand bent. Daarom dan, mijn geliefden, ontvlucht de afgoderij. Ik spreek immers tot verstandige mensen. Beoordeel dan zelf wat ik zeg. Is niet de beker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken een gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood dat wij breken een gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is, zijn wij hoeveel ook één lichaam. Wij hebben immers allen deel aan het ene brood. Ziet hoe het gaat bij het Israël naar het vlees. Hebben niet zij die de offers eten gemeenschap met het altaar? Wat wil ik hiermee dan zeggen? Dat een afgodenoffer iets is of dat een afgod iets is? Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God. En ik wil niet dat u in gemeenschap komt met de boze geesten. U kunt niet de beker des Heren drinken en de beker der boze geesten. U kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben en aan de tafel van de boze geesten. Of willen wij de Heren tot naijver wekken? Zijn wij soms sterker dan Hij? Tot zover de schriftlezing. Wij zingen nu van Psalm 106, vers 18 en vers 21. Psalm 106, vers 18 en vers 21. Ik mag u het woord van de Heere verkondigen zoals we dat als kerk hebben samengevat in zondag 29 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 29. Worden dan brood en wijn veranderd in het eigen lichaam en bloed van Christus? Nee. Het is bij het avondmaal net als bij de doop. Bij de doop wordt het water niet veranderd in het bloed van Christus. En de doop is ook niet de afwassing van de zonde zelf, maar alleen een door God gegeven teken en waarborg ervan. Zo wordt ook het brood bij het avondmaal niet veranderd in het eigen lichaam van Christus, maar het brood wordt het lichaam van Christus genoemd, overeenkomstig de aard van de sacramenten en de manier waarop de Heilige Geest hierover spreekt. Waarom noemt Christus dan het brood zijn lichaam en de beker zijn bloed, of het nieuwe verbond in zijn bloed? En spreekt Paulus van een gemeenschap met het lichaam en het bloed van Christus? Christus zegt dat niet zonder dringende reden, want hij wil ons daarmee leren dat zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed de echte spijs en drank zijn, waardoor onze ziel tot het eeuwige leven gevoed wordt, evenals brood en wijn ons tijdelijk leven onderhouden. Maar vooral wil hij ons door deze zichtbare tekenen en panden ervan verzekeren, ten eerste, dat wij door de werking van de Heilige Geest even werkelijk deel krijgen aan zijn echte lichaam en bloed, als wij deze heilige tekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. Ten tweede, dat heel zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker ons deel zijn, alsof wij in eigen persoon voor onze zonden alles geleden en onze schuld aan God voldaan hadden. Als ons antwoord en amen op de preek zingen wij straks van gezang 14, vers 2 en vers 4. Gezang 14, vers 2 en vers 4 is ons antwoord en ons amen op de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik neem aan dat u vorige week met de behandeling van zondag 28 een begin heeft mogen maken met de leer van het avondmaal. En daar gaan drie zondagen over, hè? Zondag 28, 29, 30. En dat is hele rijke stof. Die ook veel bespreking nodig heeft. En als je daar dan vanuit dat geheel zondag 28, 29, 30 toch enigszins een onderscheid in zou mogen maken, dan zou je kunnen zeggen dat zondag 28 het vooral heeft, ja, over het waarom van het avondmaal, over waarom wij dat nodig hebben. Wat dat nou betekent in de dagelijkse praktijk van ons christen zijn, hoe dat nou tot versterking is voor morgen, voor mensen die morgen het volle en drukke dagelijkse leven weer ingaan. Waarom dekt God de tafel voor zijn volk midden in de woestijn? Zondag 28 heeft daarmee ook een wat pastorale, wat herderlijke invalshoek. Heer Jezus liet namelijk met het oog op ons christen zijn, tussen alle culturen en overtuigingen en leefwijzen, omstandigheden in iets achters. In de nacht dat hij afscheid nam en die kruisweg opging. Alsof hij zei, alsof ik er niet meer ben, vier dan dit avondmaal. Doe dat tot mijn gedachtenis, anders hou je het niet vol. Dan blijf je niet staan. Dan verlies je het zicht op waar je naartoe gaat. Dan verdwaal je in het rumoer van de wereld waarin je leeft. En dan houd je het zicht niet helder, want de Satan, die zal jullie siften als de tarwe, maar ik bid dat jullie geloof niet zal bezwijken. En daarom zet ik je onderweg steeds weer aan die tafel. Neem, eet, gedenk en geloof. En dat is het waarom. De noodzaak, de zorg. De zorg van Christus voor een volk, dat hij steeds weer roept, steeds weer aan zich binden wil. Zondag 29, kijk dan, om het dan maar zo te zeggen, naar wat er op die tafel staat. Wat we dan te eten en te drinken krijgen. Waarmee die Heer Jezus ons dan wil voeden. Er komt zoveel op je af in die zondagen. dat je het ook maar één voor één moet onderzoeken, is het niet? God dekt de tafel, dat is verrassend zorgzaam, dat was zondag 28, maar wat geeft hij nou? Wat is nou dat manna van vandaag? Wat stroomt er nou uit die rots waar we onze dorst mee kunnen lessen? Hè? In de woorden van 1 Korinthe 10. Wat is de inhoud en hoe levend is dat? Nou, dat zijn de vragen waar we zondag 29 mee intrekken. En dat doen we onder het thema God voedt zijn volk onderweg. Hij geeft zich, dat is het eerste. Hij verenigt, dat is het tweede. God voedt zijn volk onderweg. Hij geeft zich en hij verenigt. Met die drie woordjes, hij geeft zich, is eigenlijk het belangrijkste ook wel gezegd, gemeente. Korter kan je het niet zeggen. Treffender ook niet. In die drie woordjes komt een inhoud mee waar je je leven lang niet over uitgesproken raakt en waarvan je de diepte en de rijkdom in je leven ook steeds meer gaat ontdekken en beseffen. We gaan nog even weer terug naar het moment waarop de Heer Jezus het avondmaal heeft ingesteld. Dat zal vorige week ook ongetwijfeld even aan de orde zijn geweest, in welke preek u dan ook maar gelezen hebt of gehoord. En dat was het moment van het afscheid. Het moment waarop de paasmaaltijd werd gevierd en dat lam daar op de tafel herinnerde aan die uittocht uit Egypte. En vanuit die vraag wat staat er dan op tafel wil ik u dan natuurlijk vanmiddag graag op dat lam wijzen. En op de nacht waarin Israël dat nou voor het eerst geslacht en gegeten heeft. De nacht namelijk dat de engel van het verderf door Egypte trok en al het eerstgeborene van wat mannelijk was doden. Die engel die spaarde daarbij niets en niemand. Hij ging geen huis, geen stal voorbij. En hij kwam net zo goed in het paleis van de farao als in de armste hutjes van de herders in het veld. En overal kwam de rouwklacht op en er ging een gejammer door Egypte heen zoals er nog nooit gehoord was. Was er ergens een volk voor de majesteit en de grootheid van God heeft leren beven en buigen, dan zou je zeggen, dan is het Egypte wel geweest. Dat zo de boosheid van de Heer heeft gevoeld en ervaren. He, want het was de toorn van God. Het was het oordeel van God waar Egypte die nacht mee te maken kreeg. Huiveringwekkend groots. En waarom? Ja, omdat Egypte zijn volk, omdat Egypte Gods volk niet losliet. Zo treedt God op. Het is toch heerlijk om gemeente te zijn in de holte van Gods vaderhand. Goh, zo treedt God op. Tegen de machten die zijn volk bedreigen. En niet los willen laten. Die dat volk klein houden. En kwellen. En onderdrukken. Wee die mens door wie de verleiding komt, zegt de Heer Jezus zelf later. En die kleintjes uit mijn hand probeert te halen, dat zijn u en ik. Wee die mens. Let eens op dat oordeel in Egypte, gemeente, dan huiver je weer, want je kunt je er eigenlijk niet eens een voorstelling van maken. Als God op je afkomt in zijn heilige boosheid. Gelukkig is dan het volk dat volk van God is. En zo is het ook, alleen we weten ook wel dat die engel niet zonder meer de huisjes van Israël voorbij trok. Hij spaarde die nacht niet onvoorwaardelijk. Nee, hij ging aan die deuren voorbij waarvan de posten bestreken waren met het bloed van dat lam dat geslacht was. En dat die avond ook gegeten moest worden, dat hele lam met kop en schenkels en ingewanden en al, dat was geslacht en gebraden. En dat bloed, dat kleefde aan de deurpost, want er was geen vrijheid, geen verlossing, buiten dat verzoenende bloed. Ook voor Israël niet. Alle mensen zijn voor God strafwaardig. Niemand is vrij van de zonde. Elk volk, elk mens persoonlijk staat schuldig voor de Heer. En zo ligt die laatste avond ook dat paaslam in die bovenzaal daar in Jeruzalem, waar de Heer Jezus het paasgaan met zijn leerlingen viert. Want vrijheid en verlossing en ontkomen aan de straf en weer in Gods genade aangenomen worden, zo zijn we toch het hoofdstuk van de verlossing ingegaan in zondag 5. Hoe kunnen wij aan deze straf ontkomen en weer in genade aangenomen worden, nu wij naar Gods rechtvaardig oordeel straf in tijd en eeuwigheid verdiend hebben, hè? Dat kan niet zonder het verzoenend bloed. Zonder dat het leven van dat lam die middag is weggevloeid en dat lam aan de dood is overgegeven om de discipelen te voeden voor hun reis onderweg. Let daarop alstublieft. Zie in gedachte dat beeld even van die bovenzaal voor u, die tafel die daar gedekt staat met dat lam en dat gezelschap eromheen. Houd dat even vast in de taal en de spraak waarvan ik u net het een en ander heb verteld. Dat leven, hè, dat is met het bloed weggevloeid en het lam, dat is aan de dood overgegeven. Zo is dat lam op die tafel gekomen. Er is een leven genomen. Waarom? Om leven te geven. Er is bloed vergoten. Waarom? Om bloed te sparen. Dat is de beeldtaal. Dat is de spraak waarin dat beeld omschreven wordt. En het is die avond natuurlijk ook de harde werkelijkheid. Want daar ligt dan ook dat lam. En daar is diezelfde middag nog met het bloed het leven van dat lammetje weggevloeid. Nou, en op dat moment neemt de Heer Jezus het brood en neemt hij daarna ook de beker. Op het moment dus dat het volk de paasmaaltijd viert. Het moment dat het bloed van het lam vergoten is en het leven van dat lam genomen is. Het moment waarop ooit het bloed aan de deurpost huisgenoten spaarde voor de brandende boosheid van God. En dan zegt de Heer Jezus, kijk, dit brood is nu mijn lichaam voor u. En deze beker is nu het vernieuwde verbond in mijn bloed. Ik ben voortaan dat paaslam dat geslacht wordt voor de zonde van de wereld. Ik neem die toren van God op mij en mijn bloed druppelt straks langs die ruwe paal van het kruis. En dat staat voortaan bij jullie op tafel. Het lichaam en het bloed van je verlosser zelf. Want het is uit en het is over met het offeren van dieren die jullie schuld niet kunnen dragen. Zodat het ene na het andere dier geslacht moest worden. Het is uit en het is over met de bloedvergieting van bokken en stieren. Nu ga ik, het lam Gods, het altaar van de verzoening op. Om eens en voor altijd door het offer van mijn lichaam en van mijn bloed jullie leven onder de toorn van God bevrijdend weg te halen en je tot een volk te maken dat de Heere eigen is. Zo zegt Paulus dat toch ook nadrukkelijk? In de nacht waarin hij werd overgeleverd nam de Heere Jezus het brood. Het was die nacht waarin die handen daar dat brood braken en de beker doorgaven. En dat staat nu voor u en mij op tafel. Het brood uit die handen. De beker uit die handen. Handen die even later aan dat kruishout werden vastgespijkerd om de deurposten van mijn leven onder dat oordeel van God weg te halen. Dat is de deur. Die met bloed bestreken deur, die de toegang tot de Vader is. Niet dat brood natuurlijk. Niet die beker. Nog veel minder mijn eten en mijn drinken. Maar zijn handen. Zijn voeten. Zijn bloedend kruisdragen. Zijn Godverlating en zijn sterven. Zeg ook niet gemeente, oh, dus het is maar brood en het is maar een beker, want dan zie je die handen niet. En dan merk je die nacht van het verraad natuurlijk niet op. Dat is een levende werkelijkheid. Net zo werkelijk als dat lam daar die nacht op de tafel in die bovenzaal. Kijk, en dat is nou wat wij samenvatten en beleiden in die uitdrukking, doe dit tot mijn gedachtenis. Dat is je ogen, je kijken, je denken, je belijden, je herinneren en verwachten. Richten op hem, die daar in de nacht dat hij werd overgeleverd, dat brood nam en de beker van de dankzegging omhoog hield. Je oog en je hart richten op het Lam van God, dat de zonden der wereld ging dragen en dat ook voor jou zich overgaf en zijn bloed liet wegvloeien om jou en mijn leven te sparen. Dat zet God op tafel. Daarmee lokt hij. Daarmee nodigt hij en wenkt hij ons met het lichaam en het bloed van zijn eigen en zijn eerstgeboren zoon als de deur, die met bloed bestreken deur, die de toegang tot God zelf is en ons met God verenigt. En verder kun je niet gaan. Avondmaal blijft een sacramenteel gebeuren. Een verborgen geloofsgebeuren. En juist als je het spoor van de Heilige Geest denkt te kunnen ontrafelen, als je het gaat nameten en als je het denkt logisch te kunnen verklaren en onder de knie kunt krijgen en de grip op kunt krijgen, zodat je kunt zeggen, oh, maar ik weet precies hoor, tot in alle details wat daar nou gaat gebeuren. Ja, dan wordt al het hemelse en het geestelijke aards en stoffelijk gemeend. En dan moeten er wel wonderen gebeuren om van brood en wijn iets anders te maken. Of dan moet het uw of mijn geloof worden dat gaat vertalen en verklaren. Maar weet u wat er dan ten diepste gebeurt? Dan dekken wij de tafel. En dan bepalen wij wat erop staat. En dan zorgen we zelf wel voor het eten onderweg. En dan zijn we het geheimenis en de vreugde kwijt dat de Heer ons onderweg verzorgd en voedt. En daar zit de overgang natuurlijk naar zondag 30. Daar moet ik dus ver vanaf blijven, want daar hoopt u volgende week over te lezen. Maar verder kunnen we dus niet gaan. Terwijl we aan de andere kant ook moeten blijven zeggen dat we ook niet minder ver mogen gaan. Want als we dat spoor niet volgen, ja, dan gaan we aan de diepe en de levende werkelijkheid voorbij. Dat God het is die ons leven voedt met manna, met het hemelse brood dat uit de hemel is neergedaald. Jezus Christus. En dan komen we tenslotte uit bij de bewering dat Gods toorn vast niet zo groot geweest kan zijn, dat hij zijn zoon erom gestraft heeft met die bloedige en die smadelijke dood aan het kruis. Dat heeft God wel. En juist daarom nam de Heer Jezus in die nacht dat brood in zijn handen. Avondmaal vieren, dat is dus Jezus Christus gedenken. En als de Heer Jezus dan zegt, dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. En als de Heer Jezus daarna de beker neemt en zegt, dit is nu het nieuwe verbond in mijn bloed. Want ik ben het Lam van God. Ja, dan welt er in ons lied, in ons hart dat lied op. Dank, mijn heiland, voor uw lijden, voor uw bange, bittere nood, voor uw heilig biddend strijden, voor uw trouw tot in de dood. En dan steken we de hand uit en dan nemen we vol ontzag voor hem. Niet in aanbidding voor dat brood natuurlijk. Nee, vol ontzag voor hem en onder tranen van schuldbesef dat offer aan. En laten we ons voeden met hem en door hem die zichzelf aan het kruishout gaf. Want dat is het offermaal dat God ons geeft. Dat staat er op de tafel die God voor ons dekt En zo staat daar in de woestijn van het leven, in alle dorheid en onvruchtbaarheid, terwijl de schepping zucht en rijkhalzend uitziet naar het moment dat die heerlijkheid over God, Gods kinderen openbaar zal worden. Zo staat daar die tafel in mijn leven. En zie ik een poort, wijd openstaan waardoor het licht komt stromen. Van het kruis waar ik vrijelijk heen mag gaan om vrede te bekomen. Genade Gods. Zo rijk, zo vrij. Die poort staat open. Ook voor mij. Want het bloed van Jezus reinigt van alle zonde. Zeg dus nooit dat er niks gebeurt. Dat het maar brood is. Dat het maar een beker is. Maar zeg, het is gebeurd. Want brood en beker spreken een duidelijke taal. Mijn heiland heeft zijn bloed, zijn leven gegeven en zich overgegeven om mijn arme leven voor eeuwig veilig te stellen. Mij van de straf te verlossen. En Gods genade en gunst te verdienen. Zo is dat brood zijn lichaam. En die beker van het nieuwe verbond in zijn bloed. En zo eet en zo drink ik. Zo neem ik dat tot mij en eigen ik dat toe. Dat lijden en sterven van Jezus Christus. Ja, ik neem Jezus tot mij. En ik doe dat op Gods bevel. Ik ga naar het tweede, hij verenigt. Wij weten nu dus wat er op die tafel staat, gemeente. We begrijpen ook wel dat heel die rijke inhoud kan worden samengevat in die drie woordjes, hij geeft zich. Dat brood, dat is hij zelf. Dat bloed, dat is zijn leven. Dat neem ik, dat eet ik, dat drink ik, daar word ik van verzadigd. En dat is ook wat ik nodig heb, want dat is wat ik mis. Wat ik in mijn klein geloof zelf ook zo vaak wankel maak. Waar ik het zicht op kwijtraak, wat ik zo moeilijk vast kan houden als ik morgen de deur weer uitga en de drukte overvalt me. Dat ik echt en werkelijk vrij ben en onderweg ben naar die volkomen hereniging met God. Alleen, is dat lam dat God daar op de tafel zet, is dat nou dood? Of is dat nou levend? Is het een gedachtenismaal waarbij we de dood van Jezus Christus gedenken en ons herinneren dat hij ons door het enig offer van zijn lichaam aan het kruis met God verzoend heeft? Of is het eten en drinken van deze Jezus Christus nog rijker? En gaat het nog verder dan terugkijken en omkijken? Je zou het ook anders kunnen vragen, gemeente. En waar zijn die handen nu dan? Waar zijn die voeten nu? Waar is die heiland nu, die zich in de nacht van het verraad heeft laten overleveren en zich heeft laten kruisigen? Van wie krijg ik dat brood nu eigenlijk en van wie krijg ik die beker? Ben ik nu verbonden aan een dode Jezus Christus of ben ik nu verbonden aan een levende Heer Jezus? Laten we nog eens even naar zondag 29, antwoord 79 gaan. Over de inhoud van antwoord 78 hebben we het nu wel gehad. Ook over het slot van antwoord 79 hebben we mogen spreken. Maar dat ten eerste dat u zo'n beetje in het midden van antwoord 79 ziet staan. Dat is waar we nu met elkaar op willen letten. Namelijk dat wij door de werking van de Heilige Geest even werkelijk deel krijgen aan zijn echte lichaam en bloed. En dus nogmaals die vraag, waar is dat lichaam nu? Waar is dat bloed nu? Waar zijn die handen nu? Waar is Jezus Christus die zich in zijn zelfovergave aan het kruis gegeven heeft en in een graf gelegd is? Het paaslam dat voor mij is geslacht en de toegang tot het leven betekent. Aan wie heb ik deel en met wie ben ik nou één? Aan een dode en met een gestorven en begraven heiland? Nee, met een levende verlosser. Die op de derde dag is opgestaan. Zijn bloed is weer gaan stromen. Nu niet om het leven weer weg te laten vloeien, maar om het leven op te nemen. Aan hem heb ik deel en met hem ben ik één, die zijn hoofd boog en de geest gaf. Maar na 3 dagen zijn hoofd weer oprichtte en de geest terugnam. Begrijp de gemeente, het gedenken van Jezus Christus maakt dat je niet alleen terugkijkt en die nacht van het verraad voor ogen haalt, maar dat je ook opkijkt en die dag van de hemelvaart voor ogen hebt, om de hemelen door te gaan en Jezus Christus aan Gods rechterhand te zien zitten, van waaruit hij alle dingen bestuurt, in die heerlijkheid bij de Vader, die majesteit van de Zoon. Het is geen rouwsamenkomst om afscheid te nemen. Het is een levenszaak die verenigt. Vandaar ook dat de apostel Paulus in 1 Korintiërs 10 dat vergelijkt met de offermaaltijd aan de afgoden en zo dringend waarschuwt om niet aan allebei de tafels aan te schuiven. Want er is één Heer. Er is één levende Heer die toeziet. Er is geen dode heiland die niet tot leven is gekomen en geen macht heeft. Nee, er is een levende heiland die zichzelf gegeven heeft om ons bij de Vader te brengen. Er is een weg te gaan, er is een pad te lopen, er is een reis te maken. Dat beseffen we toch wel, hè? Daar zijn we ons toch wel van bewust, jongens. Dat het lichaam en bloed van Jezus Christus voor ons noodzaak is om in de kracht van de Heilige Geest bij God binnen te komen. Om onderweg staande te blijven en om ons leven steeds meer en steeds weer naar dat licht toe te buigen. In dienst te stellen, als christen te groeien. Steeds meer te groeien naar Christus toe. Ja, om steeds meer met hem verenigd te mogen worden. Niet alleen in zijn dood, maar ook vooral in zijn leven. Wat die Korintiërs deden, of tenminste begonnen te doen, was de verlossing vieren, de verlossing van Gods toorn en de vergeving aanpakken. Ze waren blij, zeg maar, dat de verderfengel die nacht hen spaarde met het bloed aan de deur. Ze hadden hun sandalen aan de voeten gedaan en de stok in de hand en zeiden ze, nou zijn we klaar. Komt dan nooit ik aan. De vernieuwing van hun leven lieten ze liggen. Ze namen het oude leven mee, het graf in. En ze legden dat naast een dode Jezus neer. In de hoop op de wederopstanding der doden. Maar ze keken niet goed. Want die handen die in die nacht het brood braken, die handen lagen daar niet stil meer in dat graf. Die stem, die was niet verstomd. Die voeten, die waren daar helemaal niet meer. Die handen en die stem en die voeten en heel dat lichaam van onze Heer Jezus Christus is in de hemel. Voor het aangezicht van God en in de troon van Gods majesteit. En omdat die Korintiërs hun oude mens begroeven naast Jezus Christus, stonden ze niet met hem op in dat nieuwe leven. En zo vierden ze nota bene onder het toeziend oog van een levende heiland hun dood bij de afgoden weer. Met die sandalen en die staf gingen ze 's morgens weer onder de slavenarbeid van Egypte. U begrijpt wel, dat kan natuurlijk nooit samen gaan. En nou zullen we de zonde van de Korintiërs maar laten voor wat het is, dan toch. Daar kunnen we natuurlijk ons hoofd over schudden en dat zal dan ook nog een keer waar zijn. Maar laten we onszelf maar eens onderzoeken hoe dat nou in ons eigen leven is dan. Hè? Zijn wij inderdaad levend met Christus bij God? Zeg nou eens eerlijk, bent u zich nou echt ervan bewust, dat u hier niet thuis bent? Maar dat u een vreemdeling bent op weg naar een beter vaderland? Zijn we nou geborgen in die handen? Weten we en zien we die handen zegenend over ons uitgestrekt en biddend opgeheven tot de Vader, terwijl we onderweg zijn naar hem? Want met deze Jezus zijn wij verenigd. Met dat lichaam, dat bloed zijn wij verzadigd. Bloed dat is uitgestort en uitgegoten en een lichaam dat is weggekruisigd en gegeven. Maar daar is niet bij gebleven. Het is verder gegaan. En dan is de vraag, ben ik ook verder gegaan? Is mijn leven opgestaan? Ben ik ook onderweg gegaan in die nieuwe levenswandel? Ben ik, om zo te zeggen, met Jezus Christus nou ook opgevaren? En weet ik mijn leven, mijn toekomst en mijn heden bij Hem in die heerlijkheid van dat vaderlijk huis? Want dat is wat de catechismus bedoelt met dat steeds meer met zijn heilig lichaam verenigd worden. Deel krijgen aan zijn echte lichaam en bloed. Steeds meer vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente worden. Hè, zoals antwoord 76 dat heeft omschreven. Dat is met Christus gestorven zijn. En met Christus ook opgewekt zijn. Dat is steeds meer aan dat beeld van Christus gelijkvormig mogen worden. En u begrijpt wel, dat kan natuurlijk alleen maar door die wonderen en die na te volgen werking van de Heilige Geest. Die ons door het geloof met deze Jezus Christus verbindt. En dat zit nou allemaal in dat brood. Dat zit nou allemaal in die beker. Niet omdat dat brood dat werkt. Of dat dat door die beker in mij wordt uitgegoten. Nee, maar omdat de Geest mij door het geloof aan deze Jezus Christus deelgeeft. En mij door het geloof ook steeds meer met Hem verenigt. En je siddert en je huivert dan ook wel. Doet u dat nou ook? Als je Paulus zo scherp hoort vragen, hè? Daar in 1 Korinthe 10, of ze God soms jaloers willen maken. En of ze misschien van plan zijn om met Hem de strijd aan te gaan. Hij heeft een aantal voorbeelden gegeven van hoe God zelfs zijn eigen volk niet spaart. Hè? Als het niet tot dat nieuwe leven opstaat. We weten wat het is als de boosheid van God over ons leven komt. En je dan niet bent beveiligd door het bloed van het lam. Of bent u soms sterker dan God? Kunt u zeggen, nou ja, ik kan de deur wel voor hem dicht houden. Hij zal mij voorbij gaan in zijn oordeel. Denk erom, dat wordt van Christus gezegd. Zo komt hij namelijk terug om de zijnen mee te nemen. Maar alles wat niet van hem is, dat wordt aan het eeuwig vuur prijsgegeven. Avondmaal vieren, gemeente, dat is en dat kan nooit zijn een gedachteloze zaak. Dat is een gedachtenis, een levende zaak van omkijken en herinneren en van omhoog kijken en bewust worden en van vooruitkijken en van verlangen. En dat allemaal omdat het brood en de wijn tekens zijn van wat Hij heeft gedaan en doet en zal doen. Omdat het ons met deze Jezus verenigd, aan wie alle macht gegeven is, in de hemel en op de aarde. En dan zult u zeggen, nou, maar als de zaken er dan voor zo voor staan, dan begrijp ik ook wel waarom de Heere dat steeds weer doet. En waarom Hij bevolen heeft om die avondmaalsviering maar niet bij één keer te laten, maar dat van tijd tot tijd steeds weer te vieren. Ja, u en ik hebben dat nodig. En jullie hebben dat ook nodig. Je bent op weg om te leren dat je dat nodig hebt, jongens, in de catechese. En er zijn er die woensdagavond mogen laten merken en blijken aan de kerkraad. Dat ze weten dat ze onderweg zijn. Onder deze Jezus Christus. In wat Hij heeft gedaan en doet en zal doen. Want daar bij Hem, bij Jezus, word je steeds weer herinnerd aan je zwakheid en je zonde, aan de boosheid van God en aan het oordeel. Daar bij Hem, daar word je verzekerd van de vergeving. Daar word je bevestigd in je verlangend uitzien naar zijn komst. Daar word je aangereikt wat je hebt, opnieuw gegeven wat beloofd is, dat jij als pelgrim onderweg onder dat bloed van het lam de toegang hebt tot het koninkrijk van God. Zo werkt de Geest dat uit. Zo versterkt Hij dat. Zo onderstreept en benadrukt Hij dat. En hij maakt mij steeds meer bereid om voortaan met en voor deze Heer Jezus te leven. Dat is het avondmaal dat de Heer Jezus instelde in de nacht waarin hij werd overgeleverd. Ik ben het lam, zei hij. Het lam dat God geeft om de zonde van de wereld weg te nemen. Ik ben de weg. Ik ben het bloed aan de deur, de leidsman en de voleinder van jouw geloof. Vergeet dat niet. Blijf mij zien. En zo zal je dan uiteindelijk bij God aan tafel komen. Amen. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, daarboven in de hemel en hier beneden op de aarde. Door mijn nieuwe belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. We zingen daarna van Psalm 22 vers 13. Psalm 22 vers 13 zingen wij na de belijdenis van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus. Zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Zullen wij samen danken en bidden. Heer onze God, dan wordt erkend de grootheid van U, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat voelen we ons klein, Heere God, ook als we licht proberen te krijgen in die mysterieën van uw evangelie, die rijke inhoud van het avondmaal, de wonderen die daar gebeuren, het geloof dat nog altijd niet te aanschouwen is, wat voelen we dat ook? En wat overweldigt het ons ook keer op keer als we dan van die grote dingen horen en we staan voor grenzen waar we niet overheen kunnen, maar we zien iets van die genade en van die liefde van U, die rijkdom, dat ook in deze tijd een volk van U vergaderd wordt en gevoed wordt, geestelijk voedsel krijgt, om verder te reizen, te groeien, in dat nieuwe leven vrucht te dragen. Och Heer, wat bent U dan groot en rijk en vol liefde. Wij danken U dat we mogen zingen van een heiland die zich zo gegeven heeft. Van Uw liefde, van de kracht van Uw geest. Wij danken U, Heere God, dat wij U als onze verlossende God in die bevrijdende kracht en die vergevende liefde in ons leven mogen opmerken. We danken U voor de waarschuwingen die we krijgen om niet bij dat leven weg te lopen en het elders te zoeken. En ook niet, Heer, om dat te combineren, want U kunt daar niet tegen. Om Jezus Christus te volgen. als de heiland van ons leven. De leidsman en de voleinder van het geloof. Dank, Heere, dat u ons zo om de tafel zet, midden in de woestijn. Onderhoudt u uw volk. U deed dat, Heere God, in die harde realiteit van de dorheid en de doodsheid van het gebied waardoor uw volk moest trekken toen het naar Kanaan ging. U doet dat ook vandaag in de harde realiteit van de doodsheid en de dorheid. Van de tijd, de machten in de lucht, die ons bij dat rijke, waarvan we aan het begin van deze dienst zongen, die grazige weide, proberen vandaan te halen. U bent altijd sterker. En u, Heere, u dekt ons leven met uw handen af en draagt dat door de tijd heen. En dan kunnen we zwerven en dat ook voelen. En veel pijn hebben en veel worstelen. En veel in die aanvechtingen terechtkomen. En ook steeds weer verlangen om aan die tafel te mogen zitten en ons hand weer uit te steken naar dat brood en die beker. Om te luisteren naar de verkondiging van uw evangelie. Die woorden van heil te horen. Wij zijn maar klein, Heere God, en in ons klein geloof moeten we dat ook steeds weer tegen u zeggen. Heere, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Bevrijd mij, Heere, dan zal ik bevrijd wezen. Maar wat eenmaal in uw hand is, Heere, dat laat u niet los. En dat weet u nabij te zijn. In en onder alle omstandigheden. En daarom roemen wij in u en prijzen wij u. En bidden wij u of u zo ook deze week weer voor ons wilt zorgen. Of u ons tot een God wilt zijn. En of u ons wilt leiden en sterken. En ons Heer in ons christen zijn nabij wilt zijn. Ons wilt bewapenen. Ons de vreugde van het heil in Christus ook wilt geven. En moed om daarvan te getuigen. Heere, niet in onze kracht, maar in uw kracht. Heere, wij danken u voor de genade die u ook deze gemeente bewijst, dat er opnieuw jongeren zijn die de toegang tot deze tafel vragen, die zich van de tafel van de afgoden willen afkeren, en geen deel willen hebben aan alles wat er in de wereld maar te krijgen valt, die slavernij niet verkiezen. U hebt het in het hart gegeven, Heere God, om te verlangen naar die andere tafel. En daar deel aan te krijgen. En nou bidden wij u, wil zoals de liefde woensdag ook rust geven en kalmte. Wil geven dat in een goed onderzoek uw naam eer mag ontvangen. Zodat we het daar mogen hebben. Over het zijn in Jezus Christus. Over het liefhebben van Jezus Christus. Heere, en wilt u dat dan alstublieft ook zo doen resulteren. In de vreugde. Dat er stoelen bij mogen. Niet, Heere, van buitenaf, maar van binnenuit. Wonderen van genade. Wonderen van liefde. Daarom bidden wij u ook. Voor al diegenen die van u zijn afgedwaald. We kennen hen soms bij naam, Heer. En u weet hoeveel pijn dat kan doen en hoeveel zorg erover kan leven. Als een stoel wordt weggehaald. Of als een stoel dreigt te worden weggehaald. Omdat die tafel van de afgoden wenkt. Omdat de liefde tot de wereld sterker is gebleken. U kunt bekeren, Heer. U kunt veranderen. Waar wij stilstaan voor de dood en niet verder kunnen, daar kunt u leven geven. En daarom komen we bij u. Wilt u ook die wonderen van genade verrichten, alstublieft? Wilt u een hart weer in bloei zetten voor u? Wilt u geven, Vader? Want we kennen u ook als een toornend God en we sidderen. Als we ook lezen hoe uw straffen uw volk Israël getroffen hebben in de woestijn en daarna. Heere, wil toch in uw ontfermende liefde sparen. En geef dat ook zij, niet buiten, die met bloed bestreken deur van hun leven willen. wil zo dat evangelie aan en in het hart leggen en ons verheugen vanwege het behoud van hen die ons lief zijn. Van hen, Heer, die ver van u en van uw dienst vervreemd zijn geraakt. Heer, zo bidden we u voor elkaar, oud en jong. En we hebben allemaal dingen nodig, maar u kent ons. We bidden u ook, Heer, voor het ongeboren leven in de gemeente. Wil dat zegenen en doen groeien. Zegen ook de moeders die dat leven mogen dragen. Wil zo uw kerk in handen houden en uw gemeente achter Jezus Christus aanleiden in dat machtig perspectief van die herder die rust geeft, die liefde uitstraalt en die zo nodigend wenkt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. Hoor ons in zijn naam alleen. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere uw gaven te schenken, gaven die bestemd zijn voor de kerk. Daarna zingen wij als slotzang Psalm 111, vers 2 en vers 6. Het tweede en zesde vers van Psalm 111 is onze slotzang na de collecte. Gemeente, ontvang nu de zegen van de Heer uw God en ga in vrede naar uw huis. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.